Goedemorgen allemaal. Kunnen jullie mij horen? Ja. Mooi. Leuk dat jullie allemaal zijn. Heel goed. Op deze slag voor de vervolgde kerk. Ik spreek als vrijwilliger voor Open Doors. Vind ik leuk om te doen. Vind het een mooie organisatie. En een paar jaar geleden werd ik gevraagd door Outside mijn kerk of dat niet wat voor mij was. En ben mee op reis geweest. Dat wat moet voordat je mag gaan spreken. En het is nu de tweede keer dat ik... voor Open Doors spreek. Dus ik heb heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ook leuk om een keertje in de regio Rotterdam te zijn. Vlaardingen, ik kom hier eigenlijk nooit. Maar ik vind het leuk om een keer in Rotterdam te spreken, want ik heb theologie gestudeerd. En in mijn eerste jaar moest ik een presentatie doen voor een vak. En toen had ik een docent uit Amsterdam. En die was niet zo fan van mij, want die vond dat ik een Rotterdamse tongval had. En ik had zoiets van, ja, hoe kom je daar nou bij? Want ik kom helemaal niet uit die regio. Hij zei, nee, je hebt echt een Rotterdamse tongval. Ja, klopt het? Ja? Ja, ik dacht, ik wil dat even checken, want jullie kunnen dat natuurlijk mooi, jullie weten dat. Dus... Oké. Okay. Ja, weet je, het stom is dat ik ga binnenkort aan de slag als kerkelijk werker in Hillegom bij Amsterdam. Dus die zullen er waarschijnlijk minder blij mee zijn. Dus, maar wel leuk om te zien dat het bevestigd wordt dat ik op een of andere manier toch een beetje een Rotterdamse accent heb ofzo. Ik weet echt niet hoe ik eraan kom. Ja, dank je. Ik kom uit de regio Everdingen, Wageningen, dus ja.
Hm? Ik denk dat het daar vandaan is.
Ja, ja, misschien veel Rotterdamse vriendengas. Maar wel leuk, dus... Ja, ik voel me helemaal thuis gelijk. Ik wil met jullie lezen uit Bijbelboek 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. Ik ga vandaag geen presentatie geven... van Open Doors. Ik ga er wel naar linken in mijn preek. En laat zeggen, 5-10 minuten zal ik er wel wat meer op focussen. Maar het zal voornamelijk eerst een preek zijn. Of preek, ja. Ik wil niet helemaal preek noemen, maar woordverkondiging. En daarna zal ik het proberen te koppelen aan het werk van Open Doors. We gaan eerst lezen uit 1 Thessalonicense 5. En dan vers 15 tot en met 18. Ik lees uit de NBV, maar mag gewoon met eigen vertaling meelezen, als je wil. Daar staat in vers 15. Erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Ik herhaal even vanaf vers 18. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Ik wil het met jullie vandaag hebben, voornamelijk over dankbaarheid. En we gaan het ook wel even hebben over verheugd zijn. Ik wil dus voornamelijk hebben over dankbaarheid. En... bij dankbaarheid moet ik vaak denken aan een nieuwsitem wat ik een tijdje geleden las op internet. En dat ging over een moeder die haar zoon een rekening van 25.000 euro stuurde. Ik weet niet of jullie wel eens jullie kinderen een rekening sturen. Dat zullen jullie vast wel eens doen als ze iets kapot hebben gemaakt. Maar deze moeder die vond het nodig om haar zoon een rekening van 25.000 euro te sturen. En waarom was dat? Dat was omdat zij hem een lesje in dankbaarheid wilde leren. Haar zoon woonde thuis bij zijn ouders. En hij was 23 jaar oud ongeveer. En hij hoefde niks bij te dragen aan financiële vergoedingen. Hij kon lekker sparen voor een eigen huis. En hij had een best wel goed leven. En zijn moeder vroeg op een gegeven moment of hij iets kon bijdragen. En ik weet niet of dat iets financieel was of dat hij zijn ouders ergens mee moest helpen. Maar hij weigerde dat te doen. En zijn moeder vond hem zo ondankbaar dat ze dacht van laat ik hem nu eens even leren van hoeveel wij voor hem doen en hoe dankbaar hij zou moeten zijn. Dus wat deed ze? Ze ging alle kosten van het afgelopen jaar ging ze op een rijtje zetten. Schoolgeld, onderhoud, dus levensonderhoud van woning, vervoer, elektriciteit, water, internet, noem maar op. Ze had een heel lijst gemaakt en ze kwam uiteindelijk op... $25.000 uit. Ik weet niet of ik euro's heb, maar goed, ongeveer gelijk. $25.000 uit. En toen die jongen die rekening onder ogen kreeg, toen schrok hij. Want hij had niet verwacht dat zijn levensonderhoud zoveel geld zou kosten. Nu had de moeder wel een beetje gesprokkeld door het schoolgeld over 5 jaar in 1 jaar te rekenen. Maar goed, in Amerika kan schoolgeld nogal hoog oplopen. Zeker als je een grote universiteit gaat studeren. Dus die kosten komen denk ik wel redelijk overeen. Ik zeg altijd tegen mijn vader van waarom koop je geen nieuwe auto? Dan zegt hij veel, als ik jou niet had genomen, had ik 3 Audi's kunnen hebben. Weet je wel? Dus kinderen kunnen best duur zijn. Dat zette de ogen, of het opende de ogen van de jongen. En hij zag hoe ondankbaar hij was. Nou, waarschijnlijk hebben jullie nooit zo'n rekening gestuurd. Misschien hebben jullie wel eens, zeker als ouders, de klacht neergelegd bij je kinderen. Dat ze ondankbaar zijn en dat ze vooral dankbaar moeten zijn omdat de kinderen in Afrika het zo slecht hebben. Dat kreeg ik vaak te horen. Misschien hebben jullie dat zelf vroeger ook gehoord, dat je maar vooral dankbaar moest zijn, want de kinderen in Afrika zouden vooral een moord voor doen. Er zit wel wat in, maar het overtuigt ook niet echt. Het is ook zo dat wij vaak de jongere generaties ondankbaar vinden. Mijn ouders vinden mijn generatie ondankbaar en mijn generatie vindt de generatie onder ons weer ondankbaar. Ik ben zelf 28 jaar oud en ik heb neefjes en een nichtje die 20 jaar jonger zijn. En ik vind hem best wel ondankbaar, want als ik met een cadeautje aankom op hun verjaardag en het kan niet vliegen of niet op afstand bestuurbaar, of het is geen iPad, dan wordt er even naar gekeken, wordt er voor de beleefdheid dankjewel gezegd en wordt het ergens op een stapel neergegooid en gaan ze weer verder met een fancy speelgoed. Dus dan denk ik, van, wat stel je ondankbare kinderen als jullie zijn. Ik denk dat van de volgende generatie, maar eigenlijk is ondankbaarheid, zeker in het Westen, eigenlijk wel iets van elke generatie. Elke generatie is wel ondankbaar en dat was 2000 jaar geleden zo. En dat zal over 1000 jaar, als we hier dan nog zijn, zal dat ook zo zijn. En het gaat zelfs zover in het Westen dat er sommige mensen niet ondankbaar zijn, maar vooral vinden dat anderen hun heel erg dankbaar zouden moeten zijn. Gisteren zat ik de Champions League finale te kijken. Ik weet niet of jullie hebben gekeken, de voetbalwedstrijd. Het grootste voorbeeld van iemand die vindt dat de rest dankbaar moet zijn is toch wel Cristiano Ronaldo, denk ik. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is de stervoetballer van Real Madrid. Gisteren had hij geen hoofdrol en dan merk je aan hem van dit zint hem niet. Want er is geen eer en roem voor hem te behalen. En dan is zijn grote concurrent, maakt 2 goals. Ja, dat komt wel een beetje hard aan. Maar er zijn dus, dat is ook iets van alle tijden. Sommige mensen zijn zo vol van zichzelf dat ze vooral vinden dat de wereld hun dankbaar moet zijn. In Daniel 4 staat dat Nebukadnezar, die was zo vol van het rijk wat hij had gebouwd, ter eer van zijn eigen glorie en van zijn eigen macht, dat hij eigenlijk vond dat de wereld hem wel eer ervoor moest geven. En op dat moment strafte God hem en heeft hij 7 jaar als een koe gras gegeten. En was hij al zijn roem en zijn faam was hij kwijt. En dan, toen hij tot inkeer kwam, of na 7 jaar kwam hij tot inkeer, werd hij weer nederig en werd hij weer hersteld als koning. En dankbaarheid is dan ook een best wel belangrijk thema in de Bijbel. Vooral dankbaarheid naar God toe. En eer en roem die God toekomt en aan mensen wordt gegeven, dat wordt ook niet geaccepteerd in de Bijbel. En waarom is dankbaarheid zo'n belangrijk thema, of waarom is het zoiets moois en belangrijks, is dat dankbaarheid een heel groot offer is. En het heel erg oprecht is. Dankbaarheid kun je namelijk niet afdwingen van iemand. Ik kan jullie niet dwingen of bevelen om dankbaar te zijn. Als je kijkt naar de moeder en haar zoon, die haar rekening stuurde van 25.000 euro. Die moeder kan haar zoon leren dat haar zoon ondankbaar is. Maar ze kan hem niet dwingen om dankbaar te zijn. Dankbaarheid zit iets in je hart. En dat is een keuze die je zelf maakt om dankbaar te zijn. Zelfs de Heer Jezus dwong geen dankbaarheid af van zijn volgelingen of van de mensen die hij genas. Er staat een verhaal in de Bijbel dat hij 10 mensen geneest. En eigenlijk nog voordat hij ze geneest, stuurt hij ze naar de priesters toe. Of naar de tempel, om die mensen te laten controleren dat ze echt genezen zijn. En volgens mij, ik weet niet meer helemaal hoe het is, maar volgens mij stuurt hij ze op pad en zijn ze op dat moment nog niet genezen. En dan komen ze bij de priesters aan en dan zijn zij helemaal genezen. En van die 10 mensen komt er maar eentje terug om zijn of haar dankbaarheid te tonen aan de Heer Jezus. Die andere 9 die komen niet terug. Dus dat laat zelfs zien dat God zelfs geen dankbaarheid afdwingt van de mensen die hij geneest. En dat maakt het dan ook iets heel moois oprechts, als je wel dankbaar bent. Het is een heel mooi offer als je dan wel die echte dankbaarheid hebt, omdat het uit jezelf komt. En hoe kan dat nou precies dat je geen dankbaarheid kan afdwingen? Dat komt eigenlijk door de bron van dankbaarheid. En daarvoor moet ik wel even een Grieks woord even uitleggen. Ik ben er zelf niet zo van, maar het Griekse woord wat wordt gebruikt voor dankbaarheid hier in dit stuk, dat is eucharistia. En dat woord kennen jullie misschien wel, want dat wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt voor de eucharistie, het avondmaal. En in dat woord eucharistia, daar zit het woord gairo. En gairo is het Grieks werkwoord wat verheugd zijn betekent of verblijden betekent. Dus eigenlijk is de kern van het woord eucharistia is verblijden. En wat dankbaarheid dan ook is, is dankbaarheid eigenlijk een uiting van je vreugde of van de blijdschap die in je is. En misschien is dit duidelijker, vreugde kun je niet afdwingen. Ik kan jou nu niet zeggen van jij moet blij zijn. Want dan denk je, ja, waarom zou ik blij zijn? Het wordt wel in de Bijbel opgedragen om verheugd te zijn, maar niemand dwingt jou om verheugd te zijn. Dat is iets wat je zelf voor kiest en wat je zelf toelaat. Dus om dankbaar te zijn, ben je vaak, wanneer je dankbaar bent, ben je vaak vreugdevol voor iets wat je hebt gekregen of iets wat je misschien niet hebt gekregen. Bijvoorbeeld als je straf verdient en je krijgt geen straf, dan kun je vreugdevol zijn en dankbaar zijn voor iets wat je niet hebt gekregen. Nou staat hier in Thessalonicenzen dat we God moeten danken onder alle omstandigheden. En nu hebben wij eigenlijk heel veel redenen om God te danken. We leven in een vrij land. We hebben het heel goed hier. Maar Paulus zegt hier van dank God onder alle omstandigheden. En ook onder de omstandigheden waar het minder is. Waar veel vervolgde christenen in zitten. En wat ik heb gemerkt aan mijn reis met Open Doors, is dat veel vervolgde christenen heel erg dankbaar zijn. Ik ben één keer in Egypte geweest. Afgelopen jaar, daar kom ik zo nog op terug. Maar ik kom regelmatig in Kenia, want daar heb ik een eigen stichting. En Kenia is een beetje een lastig verhaal, want die staat op de lijst van christenvervolging. Die stond eerst heel hoog, die staat nu wat lager. Volgens mij ergens in nummer 32. Vorig jaar stond het op nummer 19. Maar in Kenia is de situatie heel erg lastig, want je kan daar best wel christen zijn. Maar in sommige gedeeltes is het heel gevaarlijk. Net een beetje als Nigeria, in sommige gedeelten noorden en noordoosten. Daar zit Boko Haram. En als je daar komt, ben je leven niet zeker. Terwijl je in andere delen, vooral in het zuiden, ben je wat veiliger. En in Kenia is het best wel overwegend christelijk land. Maar die mensen zijn heel erg dankbaar voor wat ze hebben. Ook al hebben ze maar heel weinig. En ook in Egypte, waar de situatie nou al een stuk slechter is geworden de afgelopen jaren. Zijn christenen ook heel erg dankbaar. Ondanks dat ze niet zoveel, of heel erg dankbaar, ondanks dat ze heel weinig hebben. En hoe kun je nou dankbaar zijn? Kijk, wij kunnen dus heel erg dankbaar zijn vanwege de vrijheid die we hebben. Maar ik geloof dat zij heel erg dankbaar zijn, omdat zij heel erg de geestelijke implicaties zien van het geloof. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Romeinen 8. En dan beginnen we in vers 18. En gaan we daarna naar 38. Kennen jullie allemaal wel? Maar Romeinen 8, daar staat vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dus ik herhaal hem even. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Als Paulus zegt, wees in alle tijden of in alle omstandigheden dankbaar, dan geloof ik dat hij hierop doelt. Want de komende tijden, en vooral voor volgende christenen, zijn er veel tijden dat er eigenlijk heel weinig reden is tot dankbaarheid. Maar Paulus zegt hier in vers 18, er zal een luister komen in de toekomst die alle lijden teniet doet. En in vers 38 zegt hij vervolgens, een heel bekend vers, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer. En dat is wat ik geloof, dat we in alle omstandigheden dankbaar kunnen zijn. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus, omdat Hij voor ons aan het kruis ging en ons voor onze zonde heeft betaald. En ook al is het nu zo dat veel christenen lijden onder vervolging, ze hebben allemaal een oog op de Heer Jezus gericht. En het mooie is dat ze zeggen, joh, je hoeft... Nou, sommigen zeggen dat, ik weet niet of ze, ik durf niet voor allemaal te spreken, maar sommigen zeggen, je hoeft helemaal niet te bidden dat vervolging weggaat. Bid maar vooral dat we zullen volharden ten tijde van vervolging. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 17 dat vervolging zal komen. Dus dat hoort er gewoon bij. Dat zien ze als iets wat bij komt als je christen bent. Dat is door Jezus al voorspeld. Dus ze zeggen, jullie zitten eigenlijk in een uitzonderlijke situatie in het Westen, dat je niet wordt vervolgd. Maar dat is iets wat we eigenlijk accepteren, maar waar we graag voor in willen volharden, dat we niet zullen afvallen van het geloof. Dus dat is de reden waarom we onder alle omstandigheden dankbaar kunnen zijn. Ik wil misschien nu nog een ander punt noemen wat belangrijk is voor dankbaarheid, of hoe je dankbaar kan zijn. En dat is de mogelijkheid. Of tenminste een mogelijkheid. Het tweede punt hoe je dankbaar kan zijn is als je afhankelijk durft en kan openstellen naar God toe. Als je je niet afhankelijk kan openstellen naar iemand anders toe, kun je ook niet dankbaar zijn. De zoon die een rekening kreeg van de moeder, die was van zijn moeder, die was compleet afhankelijk. Was afhankelijk van zijn ouders. Hij was daar opgegroeid, hij kreeg een onderdak. Er werd voor hem gezorgd. En hoewel hij het waarschijnlijk niet zo goed realiseerde, was hij afhankelijk van hun. Stel nou dat hij was geadopteerd, dat zijn biologische ouders hem hadden afgestaan. En dat hij in een ander gezin was opgegroeid. En vanaf zijn 18e had hij zelf gewerkt, zelf voor zijn eigen kosten ingestaan, een eigen huis gehad. Dan was er eigenlijk geen reden geweest om afhankelijk te zijn van zijn biologische ouders, of dankbaar te zijn van zijn biologische ouders, en was hij dus ook niet afhankelijk van hen. Afhankelijkheid zorgt ervoor dat je ook dankbaar bent. En eigenlijk is het zo dat het ook zo werkt met ons in onze situatie met God. Wij moeten ons realiseren dat wij afhankelijk zijn in alles wat we doen van God. En vaak is dat iets wat we vergeten, wat we niet realiseren, maar alles wat we doen, dat we hier zitten, dat we ademen, dat ons hart klopt, is omdat we afhankelijk zijn van God. Hij is degene die ons doet leven. Als hij zo doet, en hij wil het, stopt deze hele aarde met bestaan. Dan stopt de zonde mee, alles verdwijnt. Maar dit is iets wat we vaak niet realiseren. We vergeten het vaak. Aristoteles die zei, dankbaarheid, dat veroudert snel. En wat bedoelde hij daarmee? Dat wil ik uitleggen aan de hand van een voorbeeldje. Er was een man, die was in de woestijn en die was verdwaald. En zijn water was op en hij was wanhopig op zoek naar water. En op het moment dat hij door die woestijn loopt en zo dorstig is, zou hij wel een moord kunnen doen voor water. En op een gegeven moment loopt hij met alle geluk tegen een oase aan en vindt hij water. En hij vult zijn drinkflessen bij, gaat weer op pad en komt weer terug in de bewoonde wereld. Vindt zijn weg weer terug en komt weer terug in de bewoonde wereld. En op dat moment verwatert ook zijn dankbaarheid, letterlijk. Hij heeft nou hele andere zorgen aan zijn hoofd. Wat gaat hij eten? Waar gaat hij onderdak vinden? En waar hij nog in de woestijn een moord zou doen voor water, is die prioriteit nu helemaal weggezakt en zit hij met zijn hoofd alweer heel ergens anders. En vergeet je al heel snel hoe dankbaar je bent voor de dingen die je hebt gekregen. En dat is vaak ook een probleem wat wij hebben. We zijn best wel dankbaar voor de dingen die we hebben gekregen, maar door de zorgen van morgen, of zelfs veel later, of vandaag, vergeten we hoeveel we hebben gekregen. Nou is het zo dat wij heel erg veel reden hebben tot dankbaarheid. En wat ik net al zei, heel veel vervolgde christenen hebben eigenlijk heel weinig reden tot dankbaarheid. En die houden zich heel erg vast aan de woorden die bijvoorbeeld in Romeinen worden gezegd, dat het lijden teniet zal worden gedaan tegenover de luister die zal volgen in het hiernamaals. Het is wel echt een bizarre situatie in Somalië. Somalië staat op nummer 3 in de ranglijst van volging. Nummer 1 staat Noord-Korea, nummer 2 staat Afghanistan. Het staat zelfs boven Irak en Syrië en weten allemaal wat de afgelopen jaren daar allemaal heeft afgespeeld. Dus laat wel zien hoe heftig de situatie in Somalië is. Wat je net misschien zag, er zijn eigenlijk maar heel weinig westelingen en christenen in Somalië. Dus weinig zendelingen, weinig NGO's die daar aanwezig zijn. Dus veel Somaliërs zijn echt op zichzelf aangewezen. Zoals net al werd gezegd, er is heel erg een familiecultuur, vooral in het Midden-Oosten. Bij die familiecultuur komt ook heel erg een eer- en schaamtecultuur. Veel sterker dan hoe wij dat in Nederland hebben. Wij zijn veel meer individualistisch ingesteld. Dus als jouw broer, laten we zeggen, iets geks doet, dan kijken mensen jou misschien een beetje op aan. Maar in zo'n land is er heel erg veel schaamte of heel erg veel eer binnen de familie. Dus als er iemand afvallig raakt, wat net werd gezegd, dan is dat zo'n grote schaamte voor die familie dat ze daar wel afstand van moeten nemen. Sommigen doen dat echt uit zichzelf, die vinden zoiets van dit kan echt niet. Maar ook heel veel staan dus onder druk om dat te doen vanuit de gemeenschap, vanuit de stammen die daar heersen. En wat er net werd gezegd, eigenlijk krijgen die mensen vaak 3 keuzes. Of je sterft, of je vlucht, of je bekeert je terug tot de islam. Open Doors helpt dus die mensen om mensen met elkaar in contact te brengen. Helpt ze ook om iets van zelf eigen werk te krijgen, om zelfstandig te kunnen leven. Want vervolging gaat eigenlijk veel verder dan hoe wij het gewend zijn. Wij denken vaak aan aanslagen, zoals IS doet. Of in Egypte worden vaak aanslagen op kerken gepleegd. Dan is er een bomaanslag. Maar vervolging zit eigenlijk veel meer structureel verweven in zo'n gemeenschap of in zo'n land. Toen ik vorig jaar in Egypte was, toen waren we op reis met het aantal jongeren. Van Open Doors, dat was een jongerenreis. We waren toen in Luxor. We zaten toen in een hotel. En we vonden allemaal dat we het heel zwaar hadden, want het was super warm. Maar we hadden een middagje vrij. En gingen zwemmen op het zwembad op het dak. Dat was super leuk. Maar ik zag dat een van de badmeesters, die had zo'n kruisje op zijn pols. En ik weet niet of jullie weten, maar veel Koptische christenen die hebben een kruisje getatoeëerd op hun pols. Dat krijgen ze vaak al als ze jong zijn. Ik weet niet of baby's het krijgen, maar kinderen van 4-5 jaar oud krijgen al zo'n tatoeage hier van wat laat zien dat ze Koptisch christen zijn. En ik sprak die man aan in het Engels van ben je een christen? Are you a Christian? En hij snapte mij niet helemaal, want hij sprak slecht Engels. En ik wees naar zijn pols. En toen zei hij, oh ja, toen begreep hij wat ik bedoelde. Toen haalde hij een vriend erbij om te vertalen, of de andere badmeester. Die was ook Koptisch christen. En ik vroeg ze toen, van hoe is het nou om te leven? Hoe is het om als christen hier te leven? En hij zei, ja, het is super zwaar. Het is echt heel zwaar. En ik dacht, ik zei toen, ja, dat zal best als er zoveel aanslagen zijn in dit land. En hij keek toen een beetje, zijn ogen dwaalden een beetje af, keek een beetje verdwaald voor zich uit en zei, weet je, aanslagen zijn inderdaad heel erg en ik word daar ook heel erg verdrietig van, maar ik heb veel meer problemen dichterbij. Ik weet niet of ik morgen genoeg eten heb voor mijn kinderen, of ik mijn gezin kan onderhouden. Hij kon zich eigenlijk niet zo heel erg druk maken, of druk maken misschien een verkeerde woord, maar hij was veel meer bezig met de dagelijkse voorzieningen voor elkaar zien te krijgen, dan dat hij bezig was met aanslagen. En dat raakte mij heel erg, want ik had altijd het beeld van dat er veel terroristen rondlopen en dat ze altijd bang zijn voor bomaanslagen. Maar zoals je net ook in het filmpje zag, vervolging gaat veel verder. In Egypte staat er bijvoorbeeld in je paspoort of je moslim of christen bent. Dus het is heel makkelijk voor een werkgever om iemand uit te sluiten door te kijken van, die is christen, die neem ik niet aan. Want je neemt eerst moslimbroeders aan, omdat de Koran dat voorschrijft, dat je een medegelovige, dat je die ten alle tijde helpt. Dus je hebt een enorme achterstand als christen in het Midden-Oosten, als je werk wil vinden, als je daar een normaal leven wil leiden. Dus ook daar probeert Open Doors bij te helpen. En even terugkomend op op mijn preek over dankbaarheid. Ik vind het supermooi dat wij eigenlijk zo dankbaar kunnen zijn. Dat we in een vrij land leven. Dat we enorme welvaart hebben. En het is dan ook mooi en denk ik ook een uitdaging voor ons. Om onze dankbaarheid uiting te geven. Of concreet te maken. En ik wil je eigenlijk uitdagen om datgene waar je het meest dankbaar voor bent, om dat ook proberen door te geven. En dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Misschien ben je super dankbaar voor het feit dat we in een vrij land leven, waar we gewoon ons geloof kunnen belijden zonder dat er mensen ons uit de familie zullen verstoten of ons zullen wegjagen. Hoe mooi is het dan als we dan ook God kunnen danken daarvoor, maar ook vervolgde christenen in ons gebed kunnen meenemen, opdat zij kracht zullen ontvangen als zij vervolgd worden. En ook al zeggen sommige christenen dus van, ja, je hoeft niet te bidden dat de vervolging weggaat. Ik doe dat wel. Ik denk dat het een stuk fijner leven is. Maar bid bovenal dat ze volharden en dat de vervolging mag afnemen. Maar je kan het ook op andere manieren doen. Misschien ben je juist wel heel dankbaar dat je financieel of qua welvaart heel erg gezegend bent. Hoe mooi is het dan om je dankbaarheid te uiten door vervolgde christenen een gift te geven. Een deel van jouw dankbaarheid te tonen door iets te geven. Je kan ook mensen bemoedigen door mee op reis te gaan. Superleuk. Ik denk dat je er zelfs nog veel meer door bemoedigd wordt dan dat zij worden door ons. Dat je zelf er heel veel van leert. Maar er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren hoe je dankbaarheid concreet kan maken en kan uiten. En ik wil zo afsluiten met gebed. En daarna zal nog een lied worden gezongen. Maar vraag jezelf in dat gebed ook af, hoe kan ik mijn dankbaarheid, mijn vreugde eigenlijk doorgeven en concreet uiting geven. En het zo ten dienste van God weer doorgeven. Neem dat mee. Ik wil wel zeggen, van, er zijn verschillende manieren, maar het belangrijkste voor Open Doors is wel dat we bidden voor de vervolgde kerk. Het is heel goed om geld te geven bijvoorbeeld, of je kan heel veel dingen doen op reis, maar ik geloof dat gebed het belangrijkste manier is om te dienen. En dat de voornaamste manier is om bij te dragen aan het welzijn van de vervolgde kerk. Dus neem die ook zeker mee in je uiting tot dankbaarheid. Dus laten we gaan staan en bidden. En dan sluiten we daarna af met een lied. Dat is wel harm. Zal tijdens het gebed ook even stil zijn dat we zelf naar God kunnen luisteren en hoe we onze dankbaarheid mogen tonen. Vader God in hemel, dank u wel dat we in zo'n bijzondere situatie zijn dat wij in het Westen leven en dat we ons geloof kunnen belijden waar we maar willen en eigenlijk zonder grenzen. Vader, dank u wel dat we zo gezegend zijn en ik wil u bidden, Vader, dat wij er ook mogen zijn voor onze broeders en zusters die het minder hebben dan wij. Ik bid voor de vervolgde kerk die zo lijdt onder alle aanvallen, omdat ze in u geloven, omdat ze u willen volgen. En Vader, we bidden bovenal dat ze mogen volharden en dat ze vervuld mogen zijn met uw Heilige Geest, zodat ze krachtig mogen zijn en niet zullen afvallen. Vader, ik bid dat ze zo vervuld mogen zijn zoals Stefanus was toen hij werd gestenigd. Hij voelde niet eens pijn, hij zag de hemel opengaan. En Vader, ik bid dat ze zo vol van u mogen zijn, dat het lijden mag weggaan. Dat ze de pijn niet zullen voelen en dat ze uw glorie mogen zien in hun levens. En Vader, ik bid ook dat dat u christenen ook daar bij elkaar brengt, dat de eenzaamheid mag verdwijnen. En dat ze ook een gemeenschap mogen vormen onder elkaar. Dat ze één in geest met elkaar zijn door uw zoon. En Vader, ook wij zijn één met de vervolgde christenen in waar ook in de wereld. En we willen onze dankbaarheid tonen en onze dankbaarheid uiten aan u. En ik bid, Vader, dat u tot ons spreekt nu op dit moment in ons harten hoe we onze dankbaarheid het uiting mogen geven. En dank u, Vader, voor alle zegeningen die we hebben gekregen. Dat we Dat niets ons kan scheiden van de liefde van uw zoon. Dat het lijden van deze tijd niet zal worden gedaan. En dat, dat uw luister zoveel meer is, Vader, dan het lijden in deze wereld. Vader, ik vraag een zegen over ons. Dat we altijd vol van uw glorie mogen zijn. En dat we uw dienstknechten mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.